Goedemorgen allemaal. Doet u het? Ja, oh ja. We gaan lezen uit Lucas. Lucas, hoofdstuk 7. Lucas, hoofdstuk 7. Prachtig kunstwerk. Dus zaterdag hebben we 25 prachtige schilderijen door kunstenaars vanuit heel België gemaakt. En u kan die komen kopen in Houthalen Oost ten voordele van de OMF. We willen als evangelische christenen van België een cadeau geven omdat OMF 150 jaar is. En kunstenaars hebben dan een schilderij gemaakt over Psalm 67. Heel mooi. En dus als je veel geld hebt, kom dan kopen. Het goedkoopste schilderij kost 10.000 euro. Gaat allemaal naar Thailand voor de zending. We lezen vanaf vers 11. En het geschiedde kort daarna dat hij reisde naar een stad genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met hem, en een grote schare. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen, en hij zeide tot haar: wee niet. En nabijgekomen raakte hij de baar aan, de dragers stonden stil, en hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hun allen en zij verheerlijkte God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En dit gerucht over hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele streek. O Vader, we willen naar uw woord luisteren en uw Heilige Geest heeft dat opgetekend, dit moment. Zo'n heel bijzonder moment, waarvan we de diepte niet kunnen peilen, maar we bidden u dat u ons in de komende momenten onderwijst, niet alleen in ons hoofd, maar in onze diep in ons hart, en dat dit heerlijkheid zal veroorzaken in ons leven, dat het ons leven zal veranderen, deze geschiedenis, want hij is zo bijzonder. Dat er een dode opgewekt wordt, is buiten elk menselijk vermogen. En u deed het, Heer Jezus, en wij danken u. We willen u dan ook eren en aanbidden en de glorie brengen van ons leven. Halleluja. Amen. Ja, als u de andere vertaling leest, dan... ik zal u ontdekken dat er staat eigenlijk en de volgende dag, dus de dag daarna. En de dag daarvoor lezen we over de hoofdman van Capernaum. Dus de Heer Jezus wandelt van Capernaum naar Nain. En dat is 40 kilometer. En als hij 5 kilometer per uur wandelt, dan betekent dat dat hij 8 uur onderweg is. En aan het einde van de dag... is die dan bij de stad Nain. Dat is heel mooi eigenlijk, om te weten dat de Heer Jezus is met zijn 12 discipelen vertrokken van Capernaum, een heel bijzonder moment daar, waar die hoofdman iemand stuurt naar Jezus en zegt: mijn slaaf, die hoofdman hield van zijn slaaf, is ernstig ziek. En dan zegt de Heer Jezus: zal ik meekomen? En dan zegt de hoofdman: nee, niet doen. Want uw heerlijkheid is zo groot en ik ben niet waard dat u in mijn huis komt. En dan is de Heer Jezus geweldig onder de indruk. En dan Ja, gaat die slaaf terug of gaat die knecht terug en is de slaaf genezen in het huis? En dan is het de volgende dag. Dus 8 uur heeft hij gewandeld. En met zijn 12 discipelen is hij vertrokken uit Capernaum. En dan is die stoet aangegroeid. Er is een enorme stoet bij hem en een hele groep mensen die hem volgen. Want Jezus was heel bijzonder. En dan is hij op straat. En dan alle mensen die hij ontmoet, die begroet hij en die zegent hij. En als er dan kinderen zijn, dan neemt hij ze in zijn armen. Als er, zoals bij de bloedvloeiende vrouw, iemand is die hem aanraakt, merkt hij dat. En die geneest haar. Bij Jairus was dat wat moeilijk, omdat Jairus verwachtte eigenlijk dat de Heer Jezus zou komen bij zijn dochter die ernstig ziek was. En dan is daar zo'n vrouw die plotseling daar op straat hem aanraakt en dat de Heer Jezus stilstaat en met die vrouw aan de praat raakt en haar geneest. Dat duurt dan weer 1 uur of 2 uur, de mensen zijn weer helemaal van streek en dat kind sterft van die dochter van Jairus, u kent dat verhaal wel. En dan gaat hij daar ook naartoe en dan gaat hij er ook genezen. Het is geweldig, Jezus is geweldig. Hij is overal, hij is op straat. Hij doet niet zoals wij, en wij moeten dat zo doen hoor, maar hij is niet zoals wij. Hij bereidt zich niet voor, hij heeft niet een samenkomst, hij heeft niet een muziekgroep, hij is gewoon wie hij is. En overal waar hij komt en overal waar hij is, is hij daar. Met al zijn macht en al zijn heerlijkheid en al zijn majesteit. Hij is als u slaapt, 's nachts en u wakker ligt, dan is hij daar. Hij is op uw werk, als u het moeilijk hebt, als u ontslagen wordt, of als u een dispuut hebt met anderen op uw werk, dan is hij daar. Hij is er altijd en hij neemt tijd voor je, dat is de grandioze van Jezus. Hij is in je auto. Hij is als je verdriet hebt, hij is bij Magda, hij is bij iedereen. En hij is bij u op dit moment en hij is bij mij. Dat is geweldig. Je hoeft niet naar hem toe, hij is bij je. En dit verhaal is eigenlijk uniek en ik zal u dat straks uitleggen. Maar dit is wat je vast moet houden. Hij is heel bijzonder. Hij is overal. Hij is waar u bent. Nu, dat heeft ook een andere kant natuurlijk, dat u kunt nooit iets doen wat hij niet weet. Dat kan bedreigend zijn, maar dat is enkel bedreigend als u hem niet wil volgen. Maar als u hem wil volgen, is dat niet bedreigend, dan is dat heerlijk. Want hij is, en ik zal u dat ook uitleggen, hij is heel bijzonder. Hij is niet een politieagent, hij is niet een recherche. Hij is niet iemand die iets in notities opschrijft. Hij is wie hij is, hij bereidt niks voor. Hij is de eeuwige, hij is de onveranderlijke. Hij is de alomtegenwoordige, hij is Heer. En dat is heel bijzonder. Zo. Daar gaat hij wandelend op straat en de mensen die komen bij hem. En ik hoop dat u bij die stoet bent en in die stoet bent. Dat is heel bijzonder. En dan aan het eind van die dag, want de doden werden uitgedragen op dezelfde dag als ze stierven in Israël. Aan het eind van de dag komt hij bij de poort van Nain en daar komt een andere stoet aan. Een hele andere stoet. Een stoet met een totale andere inhoud. En het lijkt een toevallige ontmoeting. Het lijkt alsof Jezus die gewoon ontmoet. We weten ook niet waarom Jezus naar Nain gaat. Dat wordt hier niet gezegd. Maar het is een bijzondere ontmoeting. Daar bij die poort van Nain. En dit is heel bijzonder, want in deze geschiedenis ontdekken we niet dat er een vraag is. Bij Capernaum zien we dat die hoofdman die vraagt en die stuurt iemand uit naar Jezus. Als de melaatsen komen, dan roepen ze hem. Als de blinde komt, dan vraagt hij: genees me. Jairus zond een knecht uit voor zijn dochter. Maria en Martha, die zonden iemand uit om te zeggen: Lazarus is ziek. En toen de Heer Jezus dan vertoefde een lange tijd, toen stierf Lazarus. En het eerste wat Martha zei, als je hier geweest was, had hij niet gestorven geweest. En Maria zei, Heer, als u hier geweest was, had hij niet gestorven geweest. Want we hadden u gewaarschuwd, we hadden u gevraagd te komen. Maar hier is geen vraag, helemaal geen vraag. De enige die initiatief neemt is de Heer Jezus. Hij gaat naar deze vrouw toe, de vrouw vraagt niet, de burgemeester vraagt niet. En ook de begrafenisondernemer vraagt niet. Niemand vraagt iets aan hem. Maar hij gaat daar naartoe. Dat is ook een aspect van Jezus. Dat is een heel bijzonder aspect. Ik weet niet of u de visie leest van, daar staat nu een verhaal in van een archeologe. En dan is dat zo'n bijzonder verhaal waarin het initiatief van Jezus uitgaat. Telkens van Jezus uitgaat. Als je de Bijbel leest en dan ziet ze iemand de Bijbel lezen en dan staat er, volg mij. En dan ziet ze iemand een strip lezen. Ik weet niet welke strip meer. En daar staat in, volg mij. En ze overal vindt ze, volg mij. En waar ze ook was, was daar Jezus en die riep, volg mij. Zo deed Jezus ook bij Saulus, die was op weg naar Tarsus. En die had toestemming gekregen om daar de christenen in de gevangenis te werpen en pijn te doen. En dan is Jezus die het initiatief neemt. En die velt hem en die zegt, waarom, Saulus, ben je in opstand tegen mij? Dus die beide kanten zijn er. De ene kant dat vragen en hier zie je dus dat de Heer Jezus het initiatief neemt. Dat vind ik prachtig. Hij neemt het initiatief in je leven. En ja, wat zou die vrouw eigenlijk moeten vragen? Wil je mijn doden opwekken? Het was denk ik nog niet gebeurd. Het was de eerste keer. Dat was niet in onze gedachten. Hij doet dingen die absoluut onmogelijk zijn. Hij doet dingen die wij niet kunnen voorstellen. De mannen van geloof in Hebreeën hoofdstuk 11 hebben dat ook. Die hebben dingen verwacht die absoluut onmogelijk was. Abraham moest zijn zoon op het altaar leggen. En hij verwachtte dat God hem uit de doden zou opwekken. Want God had beloofd dat door Isaac het verbond verder zal gaan. En nu moest hij hem op het altaar leggen. En hij zegt, dat gaat niet, Heere God, dat is tegenstrijdig met wat u tegen mij gezegd hebt. En dus verwachtte hij dat God dingen zou doen die buiten elke verhouding waren. En we zijn met verwachting bezig en buiten verwachtingen. Ik ben verantwoordelijk voor zaterdag met die kunsttoestanden en ik lig daar wakker van. En ik zeg altijd weer, Heere God, ik kan dat helemaal niet. Maar ik verwacht maar iets van u. Dat er iets gebeurt. Dat er iets moois is. Dat we iets kunnen betekenen voor de wereld. Nou, verwachting van Jezus. En hij neemt het initiatief. Hij neemt het initiatief. Doet hij ook bij u en bij mij. Zoveel keren dat hij het initiatief neemt. Breng mensen op je weg die door hem gestuurd zijn. Zonder dat ze het weten vaak ook. En hij neemt initiatief. En dan zien we die twee groepen bij elkaar komen. De ene groep waar de dood de leiding heeft. En een andere groep waar het leven de leiding heeft. En die twee ontmoeten elkaar bij de stadspoort. Nou, dat is geweldig. Er komt een confrontatie tussen leven en dood. De stoet van dood, waarin de dood iemand gevangen heeft. En die ligt op een baar. En al die mensen daaromheen, die zijn diep bedroefd en geraakt. Want ze weten allemaal, er komt een moment dat ook ik daar lig. En de dood heeft de mensheid in de ban. Totaal in de ban. En dan is daar een andere stoet waar het leven is. Jezus. Hij is het leven en de opstanding. En die wandelt en die twee ontmoeten elkaar. En die ene verslindt de ander. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? En hij toont daar iets wat apocalyptische proporties heeft. Hij neemt het initiatief, niet de mensen. Want de zonde heeft de dood in de wereld gebracht. En de mensen moeten God niet meer. Hij neemt het initiatief. Alles komt uit God. Hij zond zijn zoon naar deze aarde. Er werd niet gevraagd. Nee, want hij werd gekruisigd door ons. Alles komt uit God. Zo Jezus, hij neemt hier het initiatief. En hij ziet daar die stoet komen. En de stoet van de dood. En de stoet van het leven. Die ontmoeten elkaar daar. En er is een machtswoord. Eens zullen de graven opengaan. en zullen de doden de stem van Jezus horen. Dat zal u gebeuren en dat zal mij gebeuren. Dat zal de ongelovigen gebeuren en de gelovigen gebeuren. Niet alleen de gelovigen, ook de ongelovigen. Ze zullen uit de graven komen en opstaan. En ieder zal gaan naar de plaats die bepaald wordt wat je met deze Jezus hebt gedaan. Want het is allemaal uit God. Het is door God en het is tot God. En er is niets uit ons. Dit is een prachtige foto in de Bijbel over waar het werkelijk om gaat. Hij neemt het initiatief. Wij hebben droefheid. Hij is het leven. En die ontmoeten elkaar. En dat is fantastisch om dat te zien in dit gedeelte. En Lucas is een historicus. Lucas is een arts ook. Is een historicus. Maar is ook een arts. En hij weet dat hij de patiënten altijd in zijn spreekkamer laat komen. En hij zegt dat hier zo prachtig. Dat hier deze meester, deze arts, de grootste arts, de Heer Jezus, die vraagt niet of hij in zijn spreekkamer komt. Maar die komt zelf naar ons toe. En hij geneest. Nou, de eerste keer in het Lucas-evangelie wordt de Heer Jezus hier in vers 13 Heere genoemd. En dat is ook Lucas. Lucas is een nauwkeurige schrijver. En die zegt, en toen de Heere haar zag. Heel bijzonder dat hij dat hier voor het eerst doet. Want daar gaat het om in dit gedeelte. Hij is Heer. En het woord Heere, dat is, komt 400 of 740 keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is het woord Kyrios. Kyrios in het Grieks. Ik ken niet zoveel Grieks, maar Kyrios weet ik, ja. Kyrios, dat is een heel bijzonder woord. Het betekent Heer. Betekent de grootste. Dat betekent de Heer van de schepping. Betekent dat. Dat betekent dat hij alles in zijn hand heeft. Hij is Heer. Maar Lucas gebruikt dat niet voor niets. Lucas was een medewerker van Paulus. En dat waren genieën, dat waren giganten. Dus dat woord Heer, wat hij hier gebruikt, is niet zomaar een los woord. Maar dat is een woord dat ze nauwkeurig kiezen. In het Oude Testament wordt God Yahweh genoemd. J-H-W-H. De Joden zullen dat nooit uitspreken. Maar 200 jaar voor Christus werd het Oude Testament vertaald in het Grieks. We noemen dat de Septuaginta. Er zijn 70 geleerden geweest die het Oude Testament van het Hebreeuws en een stuk Aramees overgezet hebben in het Grieks. En die vertalers, die hebben de naam Yahweh, die hebben die vertaald in Kyrios. En Lucas neemt dus dat woord voor de Heer Jezus. En legt hier dus een verband tussen de Heer Jezus en Yahweh. En de schepper. En de hoogste. Zo, dus de Heere hier betekent eigenlijk, dit is de man die in Genesis 1 vers 1 de hemel en aarde schiep. Dit is de Heer van alles wat er bestaat. Het is niet zomaar een heer van een bepaald rijkje dat hij probeert te verdedigen met macht en middelen. Nee, dit is de Heer van heel de schepping. Hij heeft alles in zijn hand. En het feit dat de schepping bestaat, het feit dat de schepping nog niet helemaal vernietigd is door de zonde, komt door hem. Dat is wat hij zegt. En hij zegt, we gaan dat tonen, we gaan dat laten zien, wat hij deed daar op straat. En dan zal je zien dat hij Heer is. Hij is Heer. En dat is fantastisch. Nou, laat ons eens kijken naar de dodenstoet. En laat ons eens kijken naar de stoet van levenden. En laat ons eens kijken naar de confrontatie die daar plaatsvindt. En dat is prachtig. Nou, eerst de dodenstoet. Die wordt heel diep beschreven. Lucas doet dat mooi. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen. Dat is heel mooi. Die dode kan natuurlijk niet lopen. Die wordt uitgedragen. Er zijn mensen die hem dragen op een baar. En die wordt genoemd de enige zoon zijner moeder. En dat woord zoon dat hier gebruikt wordt, is ongeveer een jongen van 30 jaar. Een jongen in de kracht van zijn leven. En die is gestorven. En zijn moeder, die wordt dan beschreven, die weduwe was. Dus dat was de tweede keer op zijn minst voor haar dat ze die weg is gegaan. En de eerste keer was het met haar echtgenoot. En nu is het haar zoon. Betekent ook voor deze vrouw dat zij nu inkomsteloos is. Waarschijnlijk wordt ze tot de bedelstaf gebracht. Zij verliest haar inkomen. Haar zoon kan niet meer voor haar zorgen. En zij zal haar hele dag moeten bezig zijn met het zorgen, met het zoeken van eten. Ja. Dus een verdriet dat enorm is. En veel volk uit de stad was bij haar. En dat is ook zo, als een jongeman van 30 sterft, dan loopt de massa uit. En dan zijn er geweldig veel mensen die daardoor geraakt zijn. In de kracht van zijn leven is die gestorven. En dat raakt ons allemaal diep. Ik heb van de week gekeken naar de begrafenis van Cliff Barrows. Dat is de nauwste samenwerking van Billy Graham. Billy Graham is begonnen in 1949 met een team. En dat team is al die jaren bij elkaar gebleven. 50 jaar lang hebben ze de grootste dingen gedaan. Miljoenen mensen bereikt met het evangelie. En Cliff Barrows was de zangleider van Billy Graham. En die was 93 jaar en stierf. Billy Graham is 98, leeft nog. En Beverly Shea, dat was de zanger, die werd 103 of 104. God heeft ook dat team machtig gezegend in kracht, lichamelijke kracht. En Cliff Barrows stierf, 93 jaar, zo'n bijzonder man. En de kerk was leeg. Dat deed me verdriet. Maar dat spreekt niet aan. Die heeft zijn leven gehad, is niet meer bekend, maar was een geweldige kerel. Geweldige man Gods. Maar als jonge mensen sterven, loopt de stad leeg. Hier gebeurt het. En daar waren natuurlijk mensen die daar ingehuurd waren en die moesten dan wenen. Dat waren de professionele weners. Dat is altijd zo. In die tijd was dat zo. Maar er zijn ook vrienden. Er zijn vrienden van de moeder. En iedereen heeft zo zijn eigen intense verdriet. En iedereen kijkt naar de grond. En iedereen kijkt naar de baar. En er is een intens verdriet. Ja. Ja, misschien heeft u ook wel verdriet. Voor gebeurtenissen in het verleden die je meedraagt elke dag. Intens verdriet. Dat je bezighoudt, dat je vastpakt, dat je arresteert, zoals deze dode gearresteerd is. En de mensen gearresteerd zijn door de dood, door de macht van de dood. En komt u elke zondag om hier de stoet van de levenden te ontmoeten. En het heeft geen effect in je leven, enkel maar een vernisje. Maar ik ben niet van binnen genezen door de kracht van de geest, door de kracht van de Heer Jezus. Hier, die stoet van doden, die weent. En iedereen doet dat op zijn wijze. Er is geen communicatie tussen elkaar. Die moeder is haar zoon kwijt. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Anderen zijn hun vriend kwijt. Dat is ook erg. Maar is totaal anders. Weer anderen, ja, je weet het niet. Die doen dat gewoon uit beroepsmatigheid. Misschien is er een werkgever geweest die een werknemer kwijt is en die wel, maar die vult dat weer op. En die is er uit beleefdheid. Iedereen heeft zijn eigen plaats daarin. En verdriet kan ons te pakken krijgen. Maar u kan op veel terreinen verdriet hebben. Misschien heeft u wel verdriet, ja, voor het verlies van een geliefde. Maar u kan ook verdriet hebben doordat er iets ernstigs in je leven gebeurd is. Dat je verkracht bent. En dat je niet meer in het lichaam wil leven waarin je de hele dag moet leven. Omdat het geschonden is. Heel diep. Kan zo diep gaan. En dan heb je rouw in je leven. Zoals deze weduwe. Misschien ben je ontslagen op je werk. en ben je vernederd. En ben je bekend als iemand die nu, die, ja, waarvan je denkt dat je een of andere verworpene bent. Misschien hebben je ouders je niet goed verzorgd. Misschien voel je je verworpen. Je kan geweldige verdriet hebben. Je kan in de ban zijn van en in deze stoet lopen. De ban van de dood en in deze stoet lopen. Hier zullen ook velen gelopen hebben die ook die weg gegaan zijn. En niets anders herinneren op dat moment dan dat moment dat zij gingen. En het nog niet verwerkt hebben. Er is niet leven in hun leven gekomen. Geen ontmoeting met het leven van God. Geen nieuw perspectief. Misschien heb je verwachtingen in je leven die niet ingewilligd zijn. Diepe verwachtingen. Ik sprak pas met een broeder en die zei, weet je Wout, ik heb 10 jaar geleden een intense hoop in mijn leven gehad. En ik had ambitie, maar die is uit mijn handen geslagen. 10 jaar geleden. En ik kan nog geen kant op. Ik kan nog geen kant op. Hij was in rouw. Hij liep in deze stoet. Hij was vastgegrepen door de dood. En in deze stoet, als je daarin wandelt, loop je daar niet weg. Je hebt daar op een of andere manier eerbied voor. Als je in die stoet wandelt, dan ga je daar niet muziek maken. Dan ga je daar niet weglopen. Je gaat daar niet een sigaretje roken. Je gaat daar niet op je gsm allerlei filmpjes zitten te bekijken. Dat doe je niet. Die dood heeft een enorme impact op ons leven. Maar niet alleen de dood. De dood is overal. Scheiding betekent dat. Er zijn er onder ons die gescheiden zijn. En die een intens verdriet hebben rondom de scheiding. Toen heb je geen kaartjes gekregen. Je hebt geen afscheid kunnen doen. Omdat de persoon waarvan je gescheiden bent nog leeft. Dat kan verschrikkelijk diep gaan. En heel je leven in de ban houden. Dan wandel je in deze stoet van deze weduwe. Op zoek naar voedsel. Die je niet meer vindt. Omdat je ziel honger hebt. Honger. Naar datgene wat je verlangt en het niet krijgt. En de hele dag ben je daarmee bezig. Dat is de dode stoet. Maar er is ook een levende stoet. En die ontmoeten elkaar. Prachtig. Wat heerlijk is dat. En die stoet is op straat. Je hoeft niet naar een winkel te gaan. Je hoeft niet naar een therapeut te gaan. Je hoeft niet... Die komt bij je, die vraagt aan je. Dat is Jezus' core business. Hij is de opstanding en het leven. En dat doet hij niet goedkoop. Want dit wat hij hier doet, is eigenlijk te zeggen aan de wereld. Straks ga ik de dood definitief oplossen. Ik ga de dood doden. Ik ga de dood vermoorden. Ik ga er tegenaan. Ik ga mijn leven daarvoor geven. Ik ga alles geven. Om dit op te lossen. Kom. Bob kende dat. Toen Bob wist wat er gebeurd was met hem. In zijn ingewanden. Ik was net bij hem. Vlak voordat hij in coma raakte. En toen vertelde hij precies wat er gebeurd was. En toen zei hij. Wout, ik hoop dat de Heer me snel komt halen. Het leven was in zijn leven gekomen. Hij had deze andere stoet ontmoet. De stoet van Jezus die initiatief neemt om de doden op te wekken. Nou, laten we ons eens kijken naar Jezus. Naar het karakter van die Heer. Als wij aan een Heer denken, dan denken we aan een despoot. Dan denken we aan Herodes of Pilatus die hun macht die ze hebben gebruiken om hun territorium veilig te stellen. Maar de Heer Jezus niet, die heeft dat helemaal niet. Die is daar gewoon en hij is het centrum van het heelal. Hij is het centrum van alles. Ja, dat is zo fantastisch. De Joden zeggen dat zo prachtig. Wie Jezus is. Zij zeggen, kijk, zegt hij, het universum, het centrum van het universum is onze planetenstelsel. Het centrum van onze planetenstelsel is de aarde. Het centrum van onze aarde is Israël. Het centrum van Israël is Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is de tempel. Het centrum van de tempel is het Heilige der Heiligen. En het centrum van het Heilige der Heiligen, dat is de Ark van het Verbond. En het centrum van het Ark van het Verbond is het verzoendeksel. En Paulus zegt, het verzoendeksel is Jezus. Hij is het centrum. Hij is het midden. En hij gaat hier zorgen dat hij het middelpunt wordt. In deze ontmoeting, met deze stoet. Zo, die karakter van de Heer is geen despoot. Is niet iemand die zijn territorium veilig moet stellen. Nee, die binnengekomen is in het zijne. Hij kwam in het zijne. En het zijne heeft hem niet aanvaard. En het zijne heeft hem verworpen. Maar allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Maar ze hebben hem verworpen, ze hebben hem gekruisigd. Maar God kwam binnen en heeft een indrukwekkend plan. Hij is in de dood gegaan, hij heeft dat allemaal laten gebeuren. En van binnenuit de dood heeft hij de dood gedood. En heeft hij overwinning gebracht. En het karakter van Jezus is daarom hier zo mooi. En toen de Heere haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. Ontferming gebeurt in je ingewanden. De Heer Jezus voelde dat in zijn ingewanden. En die voelde daar een enorme bewogenheid. En hij zeide tot haar. En dan spreekt hij. Hij is niet alleen maar bewogen zonder iets te doen. Hij is wie hij is. Zijn gedachten zijn zijn daden. Zijn gevoelens zijn zijn actie. Hij is één. Hij is heel. Er is geen verschil tussen zijn denken en zijn doen. Hij is rein. Hij is puur. Hij is de Heer. En hij is bewogen. Hij veracht niemand. Hij is bewogen over deze weduwe. En hij zegt, ween niet. Ja, hij zegt niet dat je niet mag wenen. Hij zegt, op dit moment ween niet. Ik ga iets doen. Ik ga je verdriet tot een overwinning maken. Ik ga iets grandioos doen. Ween niet, zegt hij. Hij spreekt verwachting. En dan is dat prachtig. En dan komt daar een verbinding tussen die twee stoeten. En dat doet hij ook prachtig. En hij komt naderbij. De weduwe die loopt voorop. Waarschijnlijk gesteund door mensen. En hij spreekt haar aan. En de stoet loopt nog door. Dus hij loopt met haar mee. Dan gaat hij naar de baar toe en hij raakt de baar aan. En alles staat stil. Iedereen staat stil. Het is als met de storm. Toen hij op het schip was. Zee, storm, wees stil. De storm was stil. Hier is hij en hij gaat en hij raakt de baar aan. Maar wij beseffen niet wat hij daar doet eigenlijk. Want ieder in Israël die een dode aanraakt of een voorwerp aanraakt die in aanraking is met de dode, wordt onrein. Dus Jezus wordt onrein. Hij neemt het over. Hij neemt de onreinheid, de macht van de dood, over in zichzelf. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn, gerechtigheid Gods in hem. Volgend jaar is dat Lutherjaar. Het jaar dat 500 jaar geleden is dat Luther. De strijd begon om de Bijbel onder het volk te brengen. En Luther had één groot speerpunt van heel zijn theologie. De grootste ruil aller tijden. Jezus neemt wat wij zijn, de zonde van ons weg. En hij geeft ons wat hij is, de gerechtigheid aan ons. De grootste ruil aller tijden. Hier zien we het. De Heer Jezus geeft of raakt de baar aan. En daarmee er wordt hij onrein. Hij neemt de onreinheid van ons weg. En hij geeft het leven aan de doden. En die staat op uit de doden. En hij raakt de baar aan. En de dragers stonden stil. Was gezag. Jezus heeft geweldig gezag. Hoeft zijn gezag niet met allerlei middelen te doen. Hij is de Heer. Alle godsdienstleiders die verdedigd moeten worden zijn geen heer. Iemand die heer is, hoef je niet te verdedigen. Wij hoeven Jezus niet te verdedigen. Wij hoeven niet op straat als zijn naam geschonden wordt. Als zijn naam veracht wordt voor de radio. Als de Bijbel veracht wordt. We hoeven niet op straat, want hij is Heer. Hij verdedigt zichzelf. Hij heeft de leiding. Hij raakt de baar aan en iedereen staat stil. Wij hoeven geen demonstraties te hebben. En te zeggen dat die en die dood moet omdat hij iets heeft gedaan. Jezus is Heer, niet wij. En wij hoeven onze Heer niet te verdedigen. Wij mogen alleen hem uitnodigen, zodat hij Heer is in ons leven. En wij hoeven niet anderen te doden, omdat ze onze Heer hebben gesmaad. We zijn verbrokenen. We zijn niet trots. We zijn niet trots op Jezus, in de zin van dat wij Jezus hebben. We zijn gebrokenen, omdat hij ons heeft. Hij heeft ons verbroken. Hij heeft ons aangeraakt. Hij heeft ons vernieuwd. Hij heeft ons nederig gemaakt. Hij heeft ons laten zien wie wij zijn. Wij zijn die doden. En hij raakt aan en we staan stil. En zo hij staat, hij raakt de baar aan. En de dragers stonden stil. En die zeiden, jongeling, ik zeg u, sta op. Nou, is het dwaaste wat je kunt doen. Dat te zeggen. Want je weet dat de jongeling dat niet kan. Kan die gewoon niet. En maar dat is christendom. Christendom betekent dat God iets vraagt van ons wat wij niet kunnen. Dat kan je helemaal niet. Of denk je dat je dat kan? Denk je dat je iets kan? Denk je dat je als je dood bent levend kan worden? Kan niet. Dat is helemaal van hem. Allemaal van hem. Dat is enkel uit God. Augustinus kende dat goed. Augustinus zei het zo. In één geweldige zin. Geef wat gij beveelt. Moet je over nadenken. Geef. Wat gij beveelt. Die wist dat. O God, als u iets vraagt van mij om te doen. En u hebt het mij eerst niet gegeven. Lukt mij het nooit. Maar geef. Wat gij beveelt. En dat is onze situatie. We hebben het ontvangen. In de Heer Jezus Christus. En hij vraagt van ons. Of dat wat we ontvangen hebben. Dat we dat ook zouden uitleven. Hij vraagt niets. Van ons, wat wij niet kunnen. Daarom is het hier ook geen vraag. Het is een bevel. Jongeling, ik zeg u, sta op. Weet je, dat is een enorme parallel met de opwekking van de zoon van die weduwe van Sarfat, van Elia. U kent dat wel. Die had ook, was ook een weduwe. Die had geen eten meer en die moest voor Elia zorgen. Maar dat kon ze ook niet. En God doet een wonder voor haar en dan sterft haar zoon. En dan mag Elia als eerste in de Bijbel die zoon opwekken uit de doden. Maar dan geen bevel. Geen bevel. Een gebed. Een worsteling met God. God, kunt gij dit die vrouw aandoen die gij bevolen hebt om voor mij te zorgen? Kunt gij dan die zoon wegnemen? Een pleiten op Gods logica, op Gods woord. En hij bidt en hij heeft geen enkele macht om een dode op te wekken. Maar hier wordt nu niet gebeden. Hier is er een bevel. Want Jezus is Heer. Die heeft de macht over de dood. En hij roept de jongeling. Kom, sta op. Ik zeg u, sta op. En de jongeling zegt niet, maar dat kan ik niet. Die kan ik zeggen. Die kan ook niks doen. Dus met dat Jezus het zegt, is dat een schepping. Zoals in Genesis 1 staat. Zo prachtig. Er zij licht en er was licht. Er zij leven en er is leven. Zo, dat is de wedergeboorte. Als God in je leven komt, dan zegt hij, leef en je leeft. Je verandert, je droefheid wordt vreugde. Maar niet meer dat je dan niet meer bedroefd bent om je geliefde. Nog wel, maar anders. Er is kracht. En de jongeling, hij staat op. En het staat er zo prachtig. En de dode ging overeind zitten. En begon te spreken. Ik vroeg een teunie van de week. Wat denk jij dat die jongen gezegd heeft? En wij hebben alles gedacht. We zouden het niet weten. Wat heeft die jongen nou toch gezegd? Heeft hij gezegd, dag ma. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Of heeft hij gezegd, goeie avond? Ik weet het niet. Wat moet je zeggen?
Als je opgewekt wordt uit de doden.
Ja, ik weet het. Ik heb geen flauw idee. Als u een idee hebt, ik ben nieuwsgierig, ja, wat u denkt dat deze jongeman gezegd heeft. Maar hij begon te spreken. En er staat er hier zo mooi bij, en Jezus gaf hem aan zijn moeder. Dus de jongen die sprong niet van zijn baar af en die omhelsde zijn moeder. Die waren allemaal perplex en die moeder die stond daar te kijken en die kon dat niet geloven, die stond perplex. En zelfs Jezus moest de jongen weer bij zijn moeder brengen. En zegt, kijk, hier heb je hem weer terug. Mooi is dat. Ja, prachtig hè. Ja, ik moet ermee stoppen hè. Spijtig is dat. Maar weet je, dan gebeurt er iets in die twee groepen. Twee groepen. We zijn begonnen met die groep van de dood en die groep van het leven. Twee totale verschillende ervaringen. De ene helemaal in de put en droefheid. En de andere met grote verwachting en vrolijkheid. En die twee ontmoeten elkaar. En wat eindigt daar? Alle twee veranderen ze. Die groep van de doden. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God. De groep van de doden en de groep van de levenden. En in die groep van de levenden, daar zaten ook allerlei charlatans tussen. Mensen die een wondertje willen zien. Maar dit wat hij doet, eindigt in één ding. En zij verheerlijkte God. En ze beginnen te zeggen, er een groot profeet is opgestaan. En gelukkig zeggen ze er ook, God heeft naar ons omgezien. Het is geweldig. Jezus wordt het middelpunt van alles. Als hij werkt, is hij het middelpunt. Een kerk die leeft, heeft maar één middelpunt. En dat is Jezus. Niks anders. Eén middelpunt. En dat is Jezus. Toen Spurgeon, de grootste prediker aller tijden, die je nog steeds kan lezen. Ik heb een paar honderd preken van me thuis. En ik lees daar vaak in nog. En Spurgeon, als die sprak, dat was fenomenaal. Dat was fenomenaal. Dat deed hij zonder microfoon. Die sprak voor 10.000 mensen zonder microfoon en iedereen verstond hem. Spurgeon was indrukwekkend. En Spurgeon die zei dan. Een preek is goed als iedereen na de preek maar één woord scandeert en dat is Jezus, Jezus. Maar als ze zeggen Spurgeon heeft mooi gepreekt, hij zegt dan lig ik wakker, dan ben ik zo bedroefd. Dan gaat het niet om. Het gaat om Jezus. En hier gaat het om Jezus. En ze verheerlijkte God. Er staat niet dat ze met z'n allen naar die jongen liepen en zeggen wauw, vertel eens. Jij hebt een bijna doodervaring of een doodervaring. Wat heb je allemaal gezien? Niks ervan. Er is er maar één die centraal staat. En dat is Jezus. Wat zien we dan uit dat gebeurt in België? Dat er één naam centraal staat. En dat is Jezus. En geen gemeente, geen mensen. Maar enkel deze ene naam. En zij verheerlijkte God. En dit gerucht over hem verbreidde zich in het ganse Joodse land. En in de gehele streek, door alle eeuwen heen. Vanmorgen praat ik daarover, wat 2000 jaar geleden is gebeurd. En we zijn in extase van vreugde. Want hij is Heer. Hij is Heer op het moment toen hij daar was. Hij is Heer over alle eeuwen. Hij is Heer over alle continenten, in elke cultuur, elke leeftijd. Hij is Heer, omdat hij de schepper is van hemel en aarde. Hij is de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En eens zullen alle die in de graven zijn de stem van hem horen. En ze zullen eruit komen. Hier heb je een prachtige foto van hem. Vader, wij bidden u om de Heilige Geest die dit aan ons kan duidelijk maken. Het is buiten elk menselijk verwachten wat hier gebeurt. Maar het is niet een incident van 2000 jaar geleden, maar het, ja, u bent u. U bent op de straat. En u ontmoet. En u doet wat u behaagt. U bent God. En vanuit het diepst van ons hart verheerlijken we uw eeuwige naam. Halleluja. Amen.